prima. Een tweede stem bij, volgens mij kan die wel met orgel. Kunnen we één keer checken op tweede stem doen of die ook bij het orgel past? Ja, bij deze.
Die doen we dus ook.
Zingen? Oh, ik heb helemaal niet naar het nummer gekeken. Ik ken het allemaal, dus ik dacht.
Lukt die bij 2 en 4 of zo, de tweede stem? Is dat wat? Omdat 1 en 3 zijn wat meer...
Vorige week zongen we dit nummer ook, het was gewoon met orgel, toch?
Ja, dat was wel.
Nee, ik ook. Daarom wist ik niet zo goed wat ik ga doen.
Vorige keer zongen we, vorige week zongen we ook. Dat is niet in de kerk.
Wijd en strijd, samen in zijn leger, hem ten dienst gewijd. Christus, onze koning, stelt zich aan het hoofd. Hij heeft onze zegen in.
Ja.
Die moet ook echt niet te langzaam worden, want anders wordt het zo'n sleeplied. Deze moet ook echt niet te langzaam worden.
Ja, dat scheelt wel. Maar daarna, met de gemeente gaat het altijd weer iets trager.
Ja. Zo, je hebt de mooiste plek vooraan. Hoppa.
Zo.
En zorg dat hij niet te langzaam wordt. Anders gaat hij zo slepen. Zorg dat deze ook niet te langzaam wordt. Anders dan...
Leuk. Hey.
Dat is...
Ja, die kende ik dus echt niet. Ik kon hem ook amper vinden.
Eentje.
Ja, van Prins en Prinses, van vroeger en van op YouTube.
Kennen jullie kinderen deze? Opwekking 59?
Ik denk als enige. Het was ook de enige. Ik kon echt heel veel nummers op Spotify vinden. Waarschijnlijk heeft
de oude zijn wat
ons hele gezin heeft het in zijn hoofd. Want gisteren draaide ik dat liedje de hele dag.
Ja. Hij zit nu in mijn hoofd.
Dat ga ik nu nog even doen. Ja.
Hoe begint het refrein ook weer qua toon? Is dat het?
Ging goed toch?
Ja, sorry, het clipet.
Een ander vloek. Zo.
Oh ja.
Ja.
De tweede keer.
Heere Jezus, uw naam zij geprezen. Wij
Misschien
dat
je
het ook ineens hebt in.
blijven ze uit de tas. Gaf mij een zegen. Ja, dat komt omdat het daar verderop weer anders gaat.
Dat spreekt het zelf in.
Ja. En gaf mij. Daar gaat het wel nog. Een zegen. Ja, dat gaat goed. Ja.
En gaf mij zegen. En schonk mij genezing.
En ik doe volgens mij nog een riedeltje. Ik doe volgens mij nog. En die andere doen we die ook nog?
Ja, ik ook.
Komt goed. En die kronen met gouden kroon, doen we dat ook nog? Oké. Prima.
Nou, komt vast goed.
Ja. Ja, die doen we ook nog. Ja.
Ga maar even zitten, meiden. Maar.
Ja, dus hier moeten we even doen, maar.
Ik moet vooral even weten waar ik naartoe moet.
Ik weet het wel, dus het komt goed.
Oké. Check.
Goedemorgen gemeente, broeders, zusters, jongelui, gasten. Iedereen die digitaal op afstand deze dienst bijwonen. Fijn dat u aanwezig bent. Mijn naam is Koen Boer. Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. Vanmorgen gaat voor dominee Robert Jansen. En in de middagdienst hoopt dominee Kwant voor te gaan. Deo van Lente volgende week gaat in beide diensten dominee Robert Jansen voor. Het is dan avondmaal zondag. En we bereiden ons daar vanmorgen al op voor. Of eigenlijk deze hele week. Vanuit de Christelijk Reformeerde Kerk van Den Haag is ingekomen tot onze gemeente zuster Stafleu Zwart. Zij is niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen. Maar ik begreep inderdaad dat er iets rechtsboven mij zal verschijnen. Dat is zij. We hopen dat u zich thuis voelt in onze gemeente. En ja, we bidden dat we elkaar tot een zegen mogen zijn. Dan nog een herinnering aan de Zuidoverdag die we op 16 september willen houden. U of jij kunt zich nog aanmelden als deelnemer en ook als vrijwilliger. En meer informatie staat op ZOZ. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 8, vers 1, 2 en 3 uit de bereiding van 1773. En namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst.
Als je naar Gods schepping kijkt, en velen van jullie hebben dat ook in de afgelopen dagen op allerlei plekken in deze wereld gedaan, dan kun je stil worden van de macht van onze God en Schepper, van wat Hij heeft gedaan. Laten we aan het begin van deze dienst ook in stilte tot Hem naderen, ons voorbereiden op deze dienst en bidden om zijn zegen en zijn nabijheid. Aan het begin van deze dienst beleiden wij dat wij het in deze dienst en in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. En namens die God mag ik ook groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen van Psalm 46, de versen 1 en 3.
Zoals aan het begin van de dienst gezegd is, staan we aan het begin van de week van voorbereiding. Ook op de viering van het Heilige Avondmaal volgende week. En als we luisteren naar de wil van God voor ons leven, willen we dat ook in dat kader doen. Ook luisteren naar een stuk onderwijs over het avondmaal. Want gemeente van onze Heer Jezus Christus in het evangelie in Matteüs 26 wordt de instelling van het heilige avondmaal als volgt beschreven. En terwijl ze aten nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. En ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonde te verzoenen. En zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond dat bekrachtigd werd toen hij uitriep, het is volbracht. Wie bescherming zoekt achter dat bloed heeft versterking van het geloof nodig. En de Heere gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. En voor hen die daarvan eten en drinken is zelfonderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij schuldig is door het overtreden van Gods wet en dat hij daardoor de vloek van God waardig is en dat hij met berouw voor hem dient te buigen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Jezus Christus. Ten slotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Heere en zijn naaste te dienen en lief te hebben. En die gezindheid vinden we ook terug als we luisteren naar de wil van God voor ons leven. Als we luisteren naar de 10 woorden, de leefregels, waar we horen in Exodus 20 dat de Heere zegt, ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Als je dat zo hoort kun je afvragen wie zich daar ooit aan zou kunnen houden en volledig naar Gods wil leeft. Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonde zijn. Integendeel, als wij gebukt gaan onder onze zonde en onze redding bij Christus zoeken, zijn we bij hem welkom. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonde en eeuwig leven. Dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer. Zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Die geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat het één brood is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij alle hebben deel aan het ene brood. Zo genieten we aan de tafel van de Heer de voorrechten die wij nu reeds in Christus hebben. Daarnaast vestigt de avondmaalsviering onze aandacht ook op de terugkomst en op de toekomst. Paulus zegt immers dat wij de dood van de Heer moeten verkondigen totdat Hij komt. Wij zien dan ook uit naar de wederkomst van Christus en naar de bruiloft van het Lam, waar Hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Amen, ja, kom Heer Jezus. Laten we daarop antwoorden door samen gebed te zingen. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Waarna we straks samen in gebed gaan en ons ook voorbereiden op de dienst van het offer die bestemd is voor kerk en kerkverband. Vestig ik mijn hoop. We gaan ook samen bidden voordat we gaan luisteren naar dat woord van God, voordat we de Bijbel open doen. En in het gebed willen we ook nog weer eens expliciet bij stilstaan hoe bijzonder het is dat we hier samen mogen zijn, samen mogen komen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat dat helemaal niet kon, dat we een aantal jaar op andere manieren diensten moesten houden, mensen thuis meededen. En voor sommigen is dat nog steeds zo. En voor anderen is het heel bijzonder om na een hele lange tijd waarin men thuis de dienst heeft gevolgd ook weer hier aanwezig te zijn in ons midden. Er zijn ook mensen die misschien wel nog nooit eerder in een kerk zijn geweest. En zo zijn we allemaal verschillend, hebben we allemaal verschillende achtergronden. In het bijzonder willen we samen met broeder Brand danken dat hij na heel lange tijd weer met ons in de kerk kan zijn en hier de dienst met ons kan meemaken. Dat is heel bijzonder. We willen ook aan onze zuster denken die met ons thuis verbonden is en ook deze dienst meemaakt. We bidden voor Tim van Del en Anita Kozuizen, zoontje Juda, die in verband met hun voorgenomen huwelijk op Deo Flente aanstaande vrijdag, we willen ook dat in gebed bij de Heere brengen. Laten we zo tot onze God naderen in gebed. Liefdevolle, almachtig, genadige, rechtvaardige, barmhartige God en Vader in de hemel. Hoeveel woorden we ook kunnen bedenken en hoeveel bijvoeglijke naamwoorden we ook kunnen verzinnen, het zou nooit compleet vatten wie u bent. In uw trouw, in uw betrokkenheid, nabijheid, uw macht. En Heere, wij danken u dat we tot u mogen gaan, de schepper van hemel en aarde. Die deze wereld gemaakt hebt, ons gemaakt hebt. Die deze wereld niet losgelaten hebt en dat u uw zoon gezonden hebt. Het is door hem, door Jezus, dat wij tot u komen deze morgen. Zo verschillend als we zijn en ook op verschillende plekken zijn. Of we thuis meedoen aan deze dienst, of hier in het gebouw zijn. Of we in deze dienst hier in deze zaal blijven of straks naar de zondagschool gaan. Heer, we bidden u, wees ons nabij, wees bij elk van ons. U kent ons door en door. U weet of we gewend zijn om hier aanwezig te zijn, of dat nieuw voor ons is. U weet of we de laatste tijd ook veel in de kerk konden zijn, of dat dat lang geleden is. Alles is bij u bekend. U weet wat ons ook bezighoudt. De rust en de onrust die er kan zijn in ons leven. En we bidden u voor elkaar dat u elk geeft wat hij of zij nodig heeft, ook in deze dienst. We bidden u en we danken u voor zuster Stafleu Zwart, dat ze lid is geworden van de gemeente, dat ze mocht overkomen uit de zustergemeente, dat zij ook op een andere plek op dit moment de dienst mag meemaken. En geef dat ze mag ervaren dat ook waar zij is, ze even dicht bij u is en u haar net zo nabij bent als dat hier is bij ons. Dat we zo samen verbonden met u, verbonden zijn met elkaar. En zo bidden we u dat voor zoveel die deze dienst op een andere plek, soms ook andere tijd, meemaken, meebeleven. We bidden u voor onze zuster Brand, als zij thuis deze dienst ook meemaakt. En dat we samen dankbaar mogen zijn ook, dat onze broeder hier in het kerkgebouw aanwezig kan zijn. En dat ze samen met u verbonden deze dienst mogen meemaken. We bidden u om uw zegen voor hen. We brengen u de eer. We hebben zo vaak ook in gebed tot u genaderd om uw nabijheid. En we danken u voor dit moment. En wees toch hen ook daarin nabij. We bidden u als onze broeder en zuster Tim en Anita en Juda aan het begin staan van een bijzondere week, waarin zij elkaar trouw willen beloven. En we bidden u dat u met hen meegaat in alles wat dat met zich meebrengt in de voorbereidingen op die dag en op de dag zelf. Heren, wees hen toch nabij en wees hen ook nabij in deze dienst aan het begin van deze mooie en bijzondere week. Heren, zo bidden we u ook voor onze zuster Ineke Hameling. We danken u dat ook zij met ons verbonden mag zijn, door u en ook deze dienst mag meebeleven en dat die verbondenheid onderstreept mag worden ook als de bloemengroet vanuit de gemeente naar haar toe zal gaan. Heren, zo komen we bij u en staan we op allerlei manieren met elkaar aan het begin van een bijzondere week als we ons voorbereiden ook op de viering van het Heilige Avondmaal. Dat we mogen terugkijken naar dat offer dat uw zoon heeft gebracht, waardoor het mogelijk is ook om zo samen te bidden deze morgen. Maar ook vooruit mogen kijken naar die toekomst die hij heeft beloofd op dat moment dat hij zal komen om op plaats te nemen aan het hoofd van zijn tafel. Heer, u weet wat dat allemaal met ons doet, welke dingen dat bij ons oproept, welke gedachten en gevoelens. En we bidden u ook om uw wijsheid daarin. Wees toch ook met uw geest nabij. En laat ons, als we naar uw woord luisteren, toch begrijpen wat u daarin zegt. Wat u tot ons zeggen wilt. Hoe u ons uw weg wilt wijzen. En leer ons om uw weg te gaan. Heer, zo komen we bij u ook voordat we gedeeld uit de Bijbel gaan lezen. En bidden u dat ook als voor ons een bekend gedeelte of juist heel onbekend is, dat we zowel hier als op de zondagschool iets meer van u mogen leren kennen erdoor. En zo bidden we ook om uw zegen voor de leiding van de zondagschool. We danken u voor hun inzet en betrokkenheid. Dat er zoveel gaven op allerlei manieren in deze diensten in de gemeente worden ingezet. En Heer, dank u dat we het niet van onszelf hoeven te verwachten. Dat u uw koninkrijk bouwt en dat u ons daarbij wilt gebruiken. Geef dat we ook zo mogen geven in de dienst van het offer. Vanuit die zekerheid dat u ook kerk en kerkverband bouwt. En dat wij daaraan mogen bijdragen met dat wat we van u hebben ontvangen. Heer, zo komen we bij u aan het begin van deze dienst. En we doen dat ook niet omdat wij dat hebben verdiend. Maar we doen dat kijkend naar het werk van uw Zoon Jezus Christus en zijn offer aan het kruis. En we bidden u, verhoor toch ons gebed omwille van wat hij heeft gedaan en bouw toch zo uw koninkrijk, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven in de dienst van het offer terwijl we samen zingen gezang 326, de versen 1, 3, 4 en 5. Jongens en meisjes, ik heb iets meegenomen. Ik ben heel benieuwd of jullie weten wat het is. Misschien heb je dit wel eens in het echt gezien. Dit is nagemaakt. Maar wie weet, mag je hand opsteken wat dit is? Wie van de kinderen? Dat is niet zo'n makkelijke vraag, denk ik. Ja, zeg het maar, wat zie je? Nee?
Oké, als nou
de volwassenen toestemming geven om het in te fluisteren bij kinderen. Kijk hoe ver we dan komen. Wie weet wat dit is, waar dit vandaan komt of waar het is? De hand van God. Precies, hier met een hand van God. Dit is, wordt ook wel de schepping van Adam genoemd. In Rome, in een grote kerk, in een koepel, daar is een schildering aangebracht en daar is dit een heel klein stukje van. En het lijkt er niet op dat een van jullie dat heeft gezien, datzelfde geldt voor mij. Ik zie nog geen kinderen die dit meteen herkenden. Maar het is een schilder geweest, heel lang geleden. Die heeft een heel schilderij dus gemaakt in die kerk. En dit moet de hand van God voorstellen en dit de hand van Adam. En hier zie je dus de vinger van God. Zo heeft hij geprobeerd te laten zien dat Gods macht en hoe God in zijn macht ook de mens geschapen heeft. En hij probeert dus de vinger van God uit de beelden te laten zien. En de vraag is of wij, dus voor de kinderen die zometeen meelezen, meeluisteren, ook iets mogen zien op een andere manier van de vinger van God. Dus we gaan luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel waarin iets verteld wordt over wat er gebeurt, wat de Heer Jezus zegt. En dan heeft de Heer Jezus het ook over de vinger van God. En de vraag is of we ook dan die vinger van God kunnen zien. We gaan eerst samen zingen. En we zingen: Heer Jezus, uw naam zij geprezen. Wij verhogen u, Zoon van God. gaan de Bijbel open doen voor het gedeelte van de schriftlezing van vanmorgen. En we doen dat op de plek waar we de vorige week geëindigd zijn. We gaan verder met het lezen van Evangelie, de Goede Boodschap volgens Lucas. En we lezen hoofdstuk 11 en daarvan vers 14 tot en met 26.
En hij dreef een demon uit bij iemand en deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet kon spreken, toen de demon uitgevaren was, sprak. En de menigte verwonderde zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij drijft de demonen uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Anderen verlangden van hem om hem te verzoeken. Anderen verlangden van hem om hem te verzoeken, een teken uit de hemel. Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. Als nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan stand houden? Want u zegt dat ik door Beelzebul de demonen uitdrijf. Als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen hen dan uit? Daarom zullen zij uw rechters zijn. Maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Wanneer een sterke, gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt zijn buit. Wie met mij niet is, die is tegen mij. Wie met mij niet verzamelt, die drijft uiteen. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, gaat hij door dorpplaatsen om rust te zoeken. Maar wanneer hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij aankomt, vindt hij het geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf. En wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin.
Dit is het woord van God. Werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat niet alleen hoort, maar er ook naar leeft. Het mooie aan dat doorlezen, dat we steeds verder lezen met series, is dat stil komt te staan bij teksten, gedeelten uit de Bijbel waar misschien anders zomaar overheen zouden kunnen lezen of aan voorbij zouden kunnen gaan. En dan zouden we ook dit prachtige vers missen in Lucas 11 vers 20, waar Jezus zegt, maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Straks in antwoord op de verkondiging zingen we kroon hem met gouden kroon. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat we op deze manier gewoon de Bijbel door kunnen lezen, heeft ook alles mee te maken dat we dat in onze eigen taal kunnen doen. Dat we een Bijbelvertaling hebben. Het Nieuwe Testament, waar we net uit hebben gelezen, is van oorsprong in het Grieks geschreven. Het Oude Testament in het Hebreeuws. Dus de meeste van ons hebben een vertaling nodig om dat te kunnen lezen en te kunnen begrijpen. En in de loop van de geschiedenis zijn er heel wat vertalingen gemaakt. Heel wat vertalingen naar het Nederlands, vertalingen van de Bijbel. Misschien, ik weet niet of je dat al eens gezien hebt, maar hier in de kansel zit een hele boekenplank. Er zit propvol. En daar staan ook allemaal Bijbels. Ik heb er een aantal van gepakt nu. Een Bijbel in de gewone taal, een nieuwe Bijbelvertaling, een Statenvertaling. En dan de herziene Statenvertaling die wij in de diensten gebruiken. In kerkelijk Nederland is niet iedereen onverdeeld enthousiast over die vertaling. Toen de herziene Statenvertaling uitkwam, toen die gepubliceerd werd, werd deze zelfs door iemand een list van de duivel genoemd. Die vertaling, die herziene Statenvertaling die wij elke zondag gebruiken, dat zou duivelswerk zijn. Dus dan kun je zeggen, wat is er dan met die vertaling? Nou, eigenlijk niet zoveel anders als met die andere vertaling, want ik kan u verzekeren, dat is over die andere ook allemaal gezegd. Ook die vertaling, de Vandaag van 1951, de Nieuwe Bijbelvertaling. Over allemaal is eigenlijk wel te vinden dat iemand gezegd heeft dat is duivelswerk. Maar niet alleen over Bijbelvertaling is die uitspraak gedaan. Misschien, dan moet ik toch denk ik bij degene zijn die mijn leeftijd hebben of wat ouder zijn. Ik heb wel eens het verhaal gehoord van de Amerikaanse zanger Larry Norman. Dat was een christelijke artiest, zong allerlei evangelische teksten. En toen werd van zijn muziek gezegd dat het duivelswerk was. En daar reageerde hij op door zich hardop in een nummer af te vragen: why should the devil have all the good music? Waarom zou de duivel alle goede muziek moeten hebben? Toen hem verteld werd dat sommige platen, als je ze achterstevoren draait, van bepaalde seculiere artiesten, dat er dan allemaal duivelse boodschappen klonken, dacht erover na en zei: ja, maar als ik ze vooruit draai, hoor ik ook rare teksten. Het gebeurt er nog wel eens dat mensen ervan overtuigd zijn God te dienen door van iets te zeggen: ja, dat is een list van de duivel, dat is duivelswerk. En het is ook goed om te waarschuwen voor de listen van de duivel. Dat doet Jezus ook. Maar met zo'n uitspraak, als je allerlei dingen aanwijst, dat is duivelswerk. Met zo'n uitspraak komt ook verantwoordelijkheid. Weet je zeker dat wat je zegt wel klopt? Want de geschiedenis leert dat mensen niet altijd helder hebben gehad wat nou van de duivel is en wat nou van God is. Lang voordat over Bijbelvertalingen of muziek gezegd werd dat het duivelswerk was, werd het gezegd over de daden van Jezus. De evangelisten, drie van degenen die hebben beschreven het leven van Jezus hier op aarde, Matthäus, Marcus en Lucas, die vertellen daarover. En Jezus reageert op die uitspraak als hij weet dat mensen zeggen dat wat hij doet duivelswerk is. En dan heeft hij het over de vinger van God. En dat is het thema voor deze morgen. De vinger van God. Als je geconfronteerd wordt met Jezus' machtsvertoon, dan roept dat altijd een reactie op. Dat was zo toen hij hier op aarde rondliep, tussen de mensen. En dat is vandaag de dag net zo. Dat geldt ook voor ons op dit moment. We worden geconfronteerd met Jezus' woorden en met zijn daden en wij reageren. In twee zinnen vertelt Lucas kort en krachtig over een wonder dat Jezus heeft gedaan. Vers 14, dat is het enige waarin hij dat beschrijft. Daar staat: en Jezus dreef een demon uit bij iemand. En deze kon niet spreken. En het gebeurde dat hij die niet kon spreken, toen de demon uitgevaren was, sprak. Punt. Dat is alles wat Lucas over dat wonder vertelt. En vervolgens richt hij alle aandacht op de reacties. En Lucas vertelt dat de mensen verbaasd zijn. Er staat: en de menigte verwonderde zich. En dat geldt voor alle aanwezigen. De menigte die verwondert zich. En vervolgens vestigt Lucas de aandacht op twee verschillende reacties van tegenstanders van Jezus. Daar komen we straks op. Maar het is belangrijk om te onderstrepen dat ook die tegenstanders zich verwonderen over dat wonder dat ze hebben gezien. Die tegenstanders die ontkennen niet Jezus' wonderlijke macht. Dat is niet het punt van de discussie. De sceptici vandaag de dag die zetten allerlei vraagtekens bij zulke wonderen. Misschien voel je dat ook al bovenkomt. Was het wel een wonder? Enzovoort. Dat is niet de lijn die de tegenstanders van Jezus kiezen, die bij dat wonder aanwezig waren. En je kunt bedenken dat men zeker die lijn gekozen zou hebben als men getwijfeld had aan of hier wel een wonder gebeurd was. Dat is ook een schouders opgehaald, dat is toch geen wonder. Maar ze konden niet ontkennen dat er blijkbaar iets wonderlijks iets bovennatuurlijks gedaan is door Jezus. Wij zijn inmiddels vele eeuwen verder. En verklaringen die dus toen de tijd door tegenstanders van Jezus voor niet mogelijk werden gehouden, anders hadden ze ze wel gebruikt, die zijn het volgens sommigen vandaag de dag wel. Ja, ook vandaag de dag kun je Jezus afwijzen, dat kan. Maar Lucas laat hier zien dat wanneer je dan die wonderen van Jezus in twijfel trekt, was het wel een wonder, dat je dan niet alleen maar een vraagteken zet bij Jezus, maar ook bij die tegenstanders. Omdat zij dat wonder niet ontkennen. Nee, zij hebben hele andere vragen en gaan een hele andere discussie aan. Zij hebben grote vragen bij de herkomst van Jezus' wonderlijke macht. Waar komt dat nou vandaan? Wat zit daarachter? En binnen die groep tegenstanders reageert een deel afwijzend. Die reageren afwijzend naar Jezus. Hier vers 15. Maar sommigen van hen zeiden: hij drijft de demonen uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demon. Matthäus, andere bijbelschrijver, die vertelt dat fariseeën zijn. En Marcus die heeft het over schrift geleerd. Sommigen dus, die groep, die reageren dus afwijzend. Anderen reageren volgens Lucas afwachtend. Vers 16. Anderen verlangden van hem om hem te verzoeken een teken uit de hemel. De laatste die zijn misschien iets minder wantrouwend. Maar dat wil zeker niet zeggen dat ze op Jezus vertrouwen. En beide reacties hebben te maken met de vraag: waar komt nou Jezus' macht vandaan? Sommigen zeggen dus dat Jezus demonen uitdrijft door Beelzebul. En Lucas die legt meteen even uit dat Beelzebul een aanduiding is voor de aanvoerder van de demon. Kort gezegd, hun beschuldiging komt erop neer dat wat Jezus doet, dat is duivelswerk. Jezus is des duivels. Hij heeft blijkbaar een deal gesloten met de duivel. En als je hen moet geloven, dan is die verzoeking in de woestijn, waar Lucas ook over heeft, in eerder hoofdstuk, hoofdstuk 4. Als Jezus een gesprek is met de duivel en verzocht wordt door hem om voor hem te buigen, dan is dat volgens die tegenstanders van Jezus toch wat anders afgelopen dan hoe Lucas dat beschrijft. Jezus die moet wel op een of andere manier gevallen zijn voor de verleidingen van de duivel. Anderen zeggen niet meteen dat Jezus in de macht van de duivel is. Maar ze eisen wel bewijs dat dan zijn macht afkomstig is van God. En ze verlangen wel een teken uit de hemel. Nogmaals, de vraag is dus niet of hij macht heeft. De vraag is: waar komt die macht vandaan? Een deel zegt het komt van de duivel. Anderen zegt: nou, we weten het niet. Laten we maar bewijzen dan dat het van God is. Die twee opties liggen op tafel. Jezus' macht is van de duivel of Jezus' macht is van God, van de hemel. En heel subtiel laat Lucas al iets van het antwoord doorschemeren als hij vervolgt en over Jezus zegt: maar hij kende hun gedachten. Dat onderstreept iets van Jezus' goddelijke macht. En Jezus laat zich niet dwingen tot bewijzen, maar doet drie als-dan uitspraken. En met die drie als-dan uitspraken weerlegt hij hun beschuldiging. En wanneer hij een aantal vragen stelt, dan blijkt dat ze daar geen antwoord op hebben. Geen weerwoord. Jezus die begint met een spreekwoordelijke wijsheid die ook vandaag de dag nog heel herkenbaar is. Nog herkenbaarder dan ik aan het begin van de week dacht. Hij zegt: ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat wordt verwoest. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt. Aan het begin van deze week schreef ik op toen aan het begin van de zomer de Russische leider van de Wagnergroep naar Rusland trok, waren vriend en vijand erover eens dat schade toebrengt aan de macht van Rusland. En een paar dagen later, nadat ik die woorden had opgeschreven, was die leider van de Wagnergroep er al niet meer. Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Ook dat geldt nog steeds vandaag de dag. Interne conflicten die verwoesten elk koninkrijk. Dat is een onbetwiste wijsheid. En Jezus' eerste als dan uitspraak luidt daarom in vers 18. Als nu ook de Satan, de duivel, tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan stand houden? Want u zegt dat ik door Beelzebul demonen uitdrijf. En direct volgt dan de tweede als dan uitspraak. Als ik, zegt Jezus, door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen hen dan uit? En daarom zullen zij uw rechters zijn. In hun eigen kring van deze mensen die Jezus voor zich heeft, waren ook mensen die demonen uitdreven. Sterker nog, er was een hele beroepsgroep van Joodse duivelbezwerers. Lucas vertelt bijvoorbeeld in een ander Bijbelboek, in Handelingen 19, over de zonen van notabene een Joodse overpriester. En die overpriester die heette Skeva. En die zonen van Skeva die hadden dat als werk. Duivels uitdrijven. Handelingen 19 vers 13. Maar als je nou zegt dat per definitie duivelswerk is, ja, waar zijn dan hun eigen bezwerers mee bezig? En als ze die beschuldiging dus tegen Jezus willen inbrengen, van samenwerken met de duivel, dan zullen meteen die andere mensen opstaan en zeggen hallo. En die zullen die uitspraak veroordelen. En zo komen we bij de kern in Jezus' derde als dan uitspraak. Maar, zegt hij, als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. De manier waarop Jezus het stelt, vraagt opnieuw om reactie. Ja, ook van u, jou en mij vandaag. Het is heel bijzonder hoe hij dit opbouwt. En hij zegt, zo is het, maar hij zegt, als, dan. En we staan aan het begin van een week van voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal. En die tafel, dat is de koninklijke tafel. Dat is de tafel waar de allerhoogste koning, waaraan burgers van zijn rijk mogen plaatsnemen. In Lucas 22, vers 18, we hebben dat net ook gehoord in het formulier, zegt Jezus bij de instelling van het avondmaal. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, van die wijn, totdat het koninkrijk gekomen is. Dan neemt hij plaats aan die koninklijke tafel. En hier in Lucas 11 zegt hij, maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En dat maakt het heel spannend. Want het mag duidelijk zijn waar het hier dan over gaat, wat hier in het geding is. Een plaats in dat machtigste koninkrijk. Het koninkrijk van God. En voor de macht van dat koninkrijk van God houdt geen enkele andere macht stand. En om die macht gaat het ook als Jezus het heeft over die vinger van God. Maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf. De vinger van God. Toen ik deze week thuis een keer aan tafel zei dat het zondag zou gaan over de vinger van God, kreeg ik een hele vragende blik. De vinger van God. Dat Jezus het heeft over de vinger van God is wel heel opvallend. Misschien ook wel heel erg onbekend. Misschien denk je bij de vinger van God inderdaad aan dat schilderij van Michelangelo. Ja, ik zie daar heel duidelijk een vinger van God. Of denk je dan ook aan deze geschiedenis? In Psalm 8 hebben we die psalm gezongen aan het begin van de dienst. Er wordt gesproken over de schepping als het werk van Gods vingers. We hebben bewust in een berijming gezongen die dat ook nog zo heeft staan. De vingers van God. In Exodus 31 en Deuteronomium 9 wordt verteld dat Mozes twee stenen platen, twee stenen tafels, ontvangt die beschreven zijn met de vinger van God. En je zou ook kunnen denken nog aan de geschiedenis in Bijbel Daniël, waar de val van een koninkrijk wordt aangekondigd door een vinger die schrijft op de wand. Teken aan de wand. En dat zijn allemaal voorbeelden waar God zijn macht toont en zijn wil gebiedt. Maar laten we vooral samen eens Exodus 8 opzoeken. Helemaal aan het begin. Ook aan het begin van de geschiedenis van de uittocht. Midden in het gedeelte dat Mozes steeds bij de farao ook komt. En de plagen aangekondigd worden. Exodus 8. Er zijn op dat moment 2 van de 10 plagen in Egypte geweest. En elke keer als er zo'n plaag is, dan heeft de farao een groep magiërs om zich heen. En die doen precies hetzelfde. In hun beleving, ze herhalen de truc. Het lukt hen steeds dus om met hun bezwering hetzelfde te doen. En dan komt de derde plaag, de muggen. En dan lezen we in Exodus 8, vers 18. De magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde om muggen voor te brengen. Maar zij konden het niet. De muggen zaten op de mensen en op de dieren. Dan met die derde plaag gaat het de macht van de magiërs te boven. En we horen vervolgens 2 reacties. Toen zeiden de magiërs tegen de farao: dit is de vinger van God. Maar het hart van de farao verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde zoals de Heere gesproken had. De magiërs die zien het. Die zien wat er gebeurt en zeggen: dit is de vinger van God. En ze wijzen de farao erop. Maar die verandert niet en zijn reactie is afwijzend. Als Jezus het heeft over die vinger van God in de reactie op die tegenstanders, dan zit daar inderdaad een waarschuwing in. Dat de Heere heeft het laatste woord. En wie ben jij om af te wijzen wat Gods werk is en waar Hij juist de hand in heeft? In zijn volgende boek, in de boek Handelingen, vertelt Lucas hoe volgelingen van Jezus vervolgd worden. En men is van plan om volgelingen van Jezus ter dood te veroordelen. Ter dood te brengen. En dan staat er ineens iemand op, een rabbi. Rabbi Gamaliel. En die neemt het woord. En Gamaliel die sluit zijn betoog af met de woorden in Handelingen 5 vers 38. Hij zegt tegen die mensen die volgelingen van Jezus willen doden. Hij zegt: nu zeg ik u, houd u verre van deze volgelingen en laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, dan kunt u dat niet afbreken. Opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Nee, Gamaliel die waarschuwt om niet tegen God te strijden. Maar er is bij hem geen oproep in deze context om dan maar met God te strijden. Zijn reactie is afwachtend. Jezus zegt: maar als ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Waar hij is, daar is het koninkrijk van God. En hij laat daar ook iets van zien, als voor zijn aanwezigheid ziekten en machten moeten wijken. Dat koninkrijk van God is er, maar is tegelijkertijd nog niet voltooid. Wordt wel in de theologie het reeds en nog niet van het koninkrijk van God genoemd. Het is er reeds, maar het is nog niet voltooid. En dagelijks leven we in die spanning tussen dat reeds en dat nog niet. En niet voor niets heeft de Heere zijn geest gegeven om in die spanning zicht te houden op dat koninkrijk van God. En vorige week hebben we gehoord hoe Jezus oproept om te blijven bidden en te kloppen om die geest. Alleen zijn geest kan de wijsheid geven waarin wij zo vaak tekortschieten. Zijn geest helpt te onderscheiden wat dan goed is en wat kwaad is. Wat dan duivelswerk is en wat is dan de vinger van God. En in Jezus' woorden zit een indringende waarschuwing. Mis je hem, dan mis je het koninkrijk van God. Neutraliteit is geen optie. In vers 23 zegt hij, wie met mij niet is, die is tegen mij. Wie met mij niet verzamelt, die drijft uiteen. Het is goed mogelijk dat Jezus hier ook even het verschil wil benadrukken tussen zijn werk en wat al die andere bezweerders aan het doen zijn. Als ze werken vanuit diezelfde macht, die vinger van God, dan werken ze met hem. Maar als ze dat niet doen, dan werken ze met eigen kunstjes en techniek. De zonen van Skeva in Handelingen 19, die zijn daarvan een voorbeeld. En in de versen in Lucas 11, 24 tot 26 vertelt Jezus hoe dat dan eindigt in verlies. Dat er alleen maar erger van wordt. In het evangelie kun je lezen dat ook de discipelen van Jezus niet elke demon kunnen verdrijven. Nog maar een paar hoofdstukken hiervoor in Lucas 9, vers 40. Ook volgelingen van Jezus kunnen niet elke demon verdrijven. Maar over de Heer Jezus zelf horen we dan in Lucas 8 achter elkaar aan dat hij bij Maria van Magdalena notabene 7 demonen heeft uitgedreven en bij een ander een heel legioen. En dat laat nog eens zien dat hij niet samenwerkt met de duivel. Het is de vinger van God. Hier wordt de macht van God zichtbaar, op een onbeschrijfelijke wijze zichtbaar. En de aanwezigheid van zijn koninkrijk. Die macht en de vinger van God. Dat voelen we ook wel, denk ik. Dat betekent oordeel. Wat tegen hem is, dat houdt geen stand. Maar daar is niet alles mee gezegd. Die macht van de farao, die houdt geen stand. De macht van die boze machten houdt geen stand. Maar wat we zomaar kunnen missen nu, is dat die vinger van God ook redding betekent. Vergeet niet met welk wonder deze geschiedenis begonnen is. Die hele menigte was verbaasd. Kwade machten houden geen stand. Kwade machten. En dat is slecht nieuws voor kwade machten. Maar dat is goed nieuws voor wie daarvan worden bevrijd. Die magiërs in Egypte, die schrokken en die zeiden, dit is de vinger van God. Maar tot op de dag van vandaag kan Gods volk Israël de Heer alleen maar loven en prijzen om diezelfde vinger. Die vinger van God die hen heeft gered uit de macht van de farao en de onderdrukking en de slavernij. Elke keer weer komt de vraag. Waar komt Jezus' macht vandaan en vertrouw je erop dat wat hij doet het goede is? Jezus' woorden, ja, zijn een waarschuwing tegen wantrouwen. Maar ze zijn ook een bemoediging, een bevestiging om te vertrouwen. Maar als ik door de vinger van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En hij heeft alles gegeven om voor ons de toegang tot dat koninkrijk mogelijk te maken. Hij heeft de macht van de zonde en de dood overwonnen. En daar mag je werkelijk op vertrouwen. En verwacht, zoals het in het avondformulier zo mooi staat, verwacht alle redding alleen van Jezus Christus. Het evangelie is het goede en het krachtige nieuws van overwinning en redding. Paulus zegt in Romeinen 1, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God. tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Zie je de vinger van God? Zie je de vinger van God? Want geprezen zij hij die niet loslaat wat zijn hand begon. Halleluja. Amen. Dat is die toekomst waar het om gaat, dat de aarde weer een paradijs wordt. Door de vinger van God. We mogen dankzij onze heiland, dankzij Jezus, tot die God gaan en hem onze vader noemen. Wat een wonder is dat. En dan zegt het alles dat hij ons heeft geleerd om te bidden ook. En leidt ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Laten we dat samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. De wereld ingaan onder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.